Goedenavond gemeente, gasten en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Trampen zal voorgaan. Kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 13 maart, de derde Lijdenszondag. Hoopt in de morgendienst dominee Trampen voor te gaan. In de avonddienst proponent van Steens vanuit Sint-Antoniepolder. Aanstaande woensdag 9 maart is het middag voor gewas en arbeid. Zowel in de morgen als ook in de avond hoopt dominee Trampen voor te gaan. In de kerkbode staat per abuis dat de avonddienst om 6:30 begint. Dit moet uiteraard om 7:30 zijn. Op middag is de eerste collecte van de diaconie in verband met de oorlog voor de Oekraïners bestemd, noodhulp. De opbrengst gaat naar Stichting Hulp Oost-Europa. Zij verlenen via de plaatselijke kerken en christelijke organisaties opvang en hulp aan vluchtelingen in de buurlanden van de Oekraïne. Meer info hierover kunt u lezen in de kerkbode die deze week verschijnt. Aanstaande donderdagavond 10 maart is er om 7:00 s'avonds weer doopzitting in de grote consistorie. Doophouders zijn van harte welkom. Graag jullie trouwboekje meenemen. Op zondag 20 maart zal het sacrament van de bediening plaatsvinden. En voor alles geldt Deo Volente. Straks na de dienst is er weer JV in de oude school. De inzameling van de gaven deze dag. De eerste collecte van de diaconie is ter behoeve van het HJW, het hervormd jeugdwerk. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. De kerkenraad wenst ieder een gezegende dienst, zowel hier als ook op afstand.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 99, en daarvan vers 1 en 2. God de Heer regeert. Beeft, gij volken, eert zijn hoogbestel. 1 en 2 van 99. gemeente, wij doen vanavond belijdenis van het geloof en dat met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. 12 artikelen. En ik stel voor in antwoord daarop te zingen uit Psalm 37 en daarvan vers 20. 20 van Psalm 37. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen. Heere, komt u vanavond zelf ook in ons midden. Nu we hier bijeen zijn, met zoveel anderen thuis ook mogen meeleven. Het is zo'n groot goed dat u ons dat geeft. Dat wij in rust mogen samenkomen. Onbegrijpelijk. U maakt daarin zoveel onderscheid. Dat is niet waarnaar wij het hebben gemaakt, Heere. Dat het hier geen oorlog is. Dat hier geen bommen vallen. Het is vrije genade. Het is wat wij juist onszelf wel waardig hebben gemaakt. Heere, wie zijn we? Maar wie bent u? Een God van oneindige ontferming. Maar wij kunnen uw gangen niet nagaan. U laat zich niet narekenen. U bent zo groot en zo hoog verheven. Wij mogen wel diep voor u buigen, ook in aanbidding. Want wat u doet is altijd goed, ook al kunnen wij het niet begrijpen. En kunnen wij het niet volgen, maar het hoeft ook niet. Heere, u bent een God van zoveel wijsheid. En ook zoveel macht en zoveel liefde. U gaf uw eigen kind. En wat getuigt dat van wat in uw hart is? Enkel barmhartigheid. Heere, wij bidden van u, wees u dan vanavond zelf bij ons. Scheur de hemel. En wilt u neerdalen met uw Heilige Geest. Heilige Geest, wilt u dat doen? Onze harten openen. Onze ogen ook. Voor wie de Heer Jezus is. Dat we Hem mogen zien. Hem mogen ontmoeten. Heel persoonlijk. Wilt u dat doen? Heer Jezus, komt u zelf bij ons. Op de dag, de eerste dag van de week. Bezocht u eeuwen geleden uw oude dienaar Johannes. U liet uw heerlijkheid zien. Hij viel als dood aan uw voeten neer. Maar u legde uw hand op hem en u zei, vrees niet, ik ben het. Die dood is geweest en die leeft. Heer Jezus, komt u zo vanavond bij ons. En legt u uw hand op ons. En dat wij op u mogen zien, op uw heerlijkheid en glans en majesteit, maar ook tegelijk. Op uw neerbuigende goedheid. Neem onze harten in. Zegen uw woord. Heere, u weet hoe we ertoe gekomen zijn om dit woord te verkondigen. Ook gelet op al wat gebeurt in de wereld om ons heen en waarvan we zelf ook deel uit mogen maken. Wij bidden van u, mag het een woord zijn op zijn tijd. Een woord voor de een misschien tot waarschuwing, maar voor de ander ook tot vertroosting. Ja, wij bidden u, mag het voor ons allen een woord van hoop zijn. Een woord dat ons een venster biedt uit deze beklemmende wereld. Een woord, Heere, wat er ons bij bepaalt. Hier beneden is het niet. Maar het ware leven, lieve loven, en zo is het toch, Heere Jezus, is maar waar men u ziet. Mogen we alle vanavond de knie voor u buigen. Zo komen we tot u. Help ons als wij geroepen worden om uw woord te verkondigen. Leid ons door uw Heilige Geest. Help ons ook bij het luisteren, Heere. U weet wat in onze harten kan zijn. Er kunnen zoveel dingen in omgaan. Allerlei gedachten, zorgen, vragen. Misschien ook wel gevoelens die we liever niet zouden hebben. Maar waar we toch niet vanaf kunnen komen. Wilt u zelf alles aan de kant zetten. En te midden van al dat wat in ons omgaat. Spreken. En dat mensen mogen wegvallen. En dat we u mogen overhouden. Zegen alle met een taak, organist. Helpt u hem, ook de koster, de man van beeld en geluid. Wees met hen die thuis mogen meeleven. En die bij de kinderen zijn, die oppassen. Heere, wees ook met hen die hier niet zijn en die hier wel kunnen zijn. Die om andere redenen, allerlei redenen. Ja, toch verstek laten gaan. Bind die nood ook op onze harten. En dat er van ons een geur van u mag uitgaan, Heere Jezus. Dat we altijd met elkaar in liefde en waarheid mogen omgaan. In bewogenheid. We bidden van u. Houd u de kudde bijeen. Heere Jezus, geef daartoe al wat nodig is. Zo leggen we elkaar voor u neer. Ontfermt u zich. Dierbare Heiland, wij vragen dat van u. Uit genade. Amen. Gemeente, wij slaan vanavond de schriften op in het laatste Bijbelboek, Openbaring. Is in mijn hart om daar vanavond over te preken. En we gaan lezen uit dat boek, Openbaring hoofdstuk 6... alle 17 versen. Hoofdstuk 6 in zijn geheel uit het Bijbelboek Openbaring. Openbaring van de Heer Jezus aan Johannes. En we lezen als volgt in hoofdstuk 6 van Openbaring. En ik, Johannes, zag toen... Toen het lam een van de zegels had geopend en ik hoorde een uit de vier dieren zeggend als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En die daarop zat had een boog. En hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnend en opdat hij overwonnen. En toen het tweede zegel had geopend, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was. En die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat ze elkaar zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel had geopend, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden, het maatje tarwe voor een penning, 3 maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel had geopend, hoorde ik een stem van het vierde dier die zei, kom en zie. En ik zag en zie een faalpaard. En die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met het zwaard en met de honger en met de dood en door de wilde dieren der aarde. En toen het vijfde zegel had geopend, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd zouden rusten, totdat ook hun mededienaren en hun broeders zouden vervuld zijn die gedood zouden worden zoals zij. En ik zag toen het zesde zegel geopend had en zie, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. De sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind wordt geschud. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de grote en de rijke en de overste over 1000 en de machtige. En alle dienaren en alle vrije verborgen zich in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan? Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten wij zingen met elkaar. Nu ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 20. En dan daarvan vers 1, 4 en 5. 1, 4 en 5 van Psalm 20. Gemeente, hartverscheurend zijn de beelden die deze dagen vanuit Oekraïne tot ons komen. U ziet ze ook, hè, moeders met kinderen bij zich op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Bij de grens keren hun mannen terug, hè, om te gaan vechten tegen de Russen. Ouderen die achterblijven in dorpen en steden en een schuilplaats zoeken in hun eigen huis of bij metrostations, daar liggen op koude vloeren, aangrijpend. Apocalyptisch ook, hè, zijn de beelden die ook tot ons komen van grote vuurzeeën, brandhaarden die ontstaan bij explosies en inslagen. Wat een verwoestingen worden er aangericht. Wat een geweld. Het ergste van alles wel dat vele honderden mensen om het leven komen. Ouderen, ook kinderen, baby's. Vele laten het leven. En wat dompelt zo de oorlog die is uitgebroken, hè, nu zo'n 10 dagen geleden. Vele in rouw, Oekraïners, Russen, om stil van te worden. Zoveel ontreddering. En tegelijkertijd is het ook heel bijzonder om te zien hoeveel hulp wordt geboden. Hulp die op gang komt. Mensen die in bewogenheid en naar elkaar mogen omzien. Opvang bieden aan de vele duizenden die op de vlucht zijn geslagen. Ook dat is, ja, om stil van te worden, niet waar. Ontroerend ook. Alle oorlogsgeweld kan ook tot indringende vragen leiden. Misschien is dat bij u zo. Hoe kan dit zo gebeuren? En waar eindigt dit? Wat betekent dit voor ons en waarom gebeurt dit alles? Het kan ook zijn, hè, dat, ja, misschien meer ook geestelijke vragen rijzen. Hoe is de hand van de Heer in dit alles? Heeft de Heer er ook zijn hand in? Kan Hij niet ingrijpen in al wat in de wereld gebeurt? Daar, maar ook op andere plaatsen waar zoveel ellende is en waar mensen, ja, vele tranen laten vloeien. En als het zo is dat God goed is, hoe kan het dan dat er zoveel kwaad is? Als het waar is dat God machtig is, waarom stelt Hij er geen paal en perk aan? Zijn indringende vragen, en het zijn vragen die de apostel Johannes vermoedelijk niet vreemd zijn geweest. Als hij op hoge leeftijd is gekomen en leiding geeft aan de gemeente van Efeze en in de omliggende gemeente, dan maakt hij ook heel veel mee. Hij leeft in de tijd dat keizer Domitianus aan de macht is gekomen. En onder deze keizer, ja, vinden ook vele verschrikkingen plaats. En ongetwijfeld zal ook bij hem vele vragen in het hart zijn gerezen. Veel mensen worden opgepakt in zijn tijd, ook ter dood gebracht. En anderen onder wie hij zelf verbannen. Zal dat wel niet bij die oude man ook teweeg hebben gebracht? Hè? Maar dan gaat de Heer hem onderwijs geven. En bij dat onderwijs willen wij vanavond ook met de hulp van de Heere stilstaan. Onderwijs dat wij aantreffen in het gedeelte dat we samen hebben gelezen, Openbaring 6. En daar willen wij een moment bij stilstaan. Het eerste gedeelte, de verzen 1 tot en met 8 over de vier zegels. Ik wil graag het tweede vers nog een keer aan u voorlezen. Uitgangspunt ook voor de verkondiging van deze dienst. Tweede vers, Openbaring 6, waar Johannes optekent: ik zag en zie een wit paard. En die daarop zat had een boog. En hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnend, opdat hij zou overwinnen. Ruiter op het witte paard, dat is het thema voor vanavond. De ruiter op het witte paard. Gemeente, en wat zal het met de oude Johannes veel hebben gedaan, hè? Dan mag je daar werken, in Efeze, havenstad, en dan word je opeens op een dag opgepakt, hè? Romeinse soldaten, en die nemen je mee, en die dagen je voor de rechter, en dan moet je op je hoge leeftijd, hij is bijna 90 jaar, ja, dan moet je verantwoording afleggen voor wat je doet, voor de leer die je verspreidt, dat je beleidt, dat er is maar één keizer, één koning, en dat is de Heer Jezus, en dan word je veroordeeld, en dan verbannen naar een eiland in de Egeïsche Zee, Patmos, en dan ben je daar. Helemaal alleen. Dat is toch niet te begrijpen, zouden wij zeggen, toch? Dat moet bij die man toch ook wel vele vragen hebben opgeroepen. Hoe kan dit? Van waar gebeurt dit? Dat de Heere dit toelaat. Die man die zou in Efeze nog zoveel kunnen betekenen, hè? Zo wijs en zo, ja, door de Heilige Geest vervuld. Een apostel van de liefde. En nou zit hij daar. Waarom? Waarom gaat het zo? Dat de Heere dat toch niet voorkomt, toch? De Heere aan het kwaad, hè, dat daar rondhuist, geen grens stelt. Hij regeert toch? Of toch niet? Waar is hij? Jezus opgevaren naar de hemel, een van zijn laatste woorden: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daar blijkt toch niks van? Het lijkt wel of dat hij de wereld aan zichzelf heeft overgelaten en de gemeente ook. En dat Domitianus alle macht heeft. Hoe kan dit toch? Vragen. Maar dan gaat de Heere antwoord geven. Op zijn tijd, op zijn dag. De eerste dag van de week, op zondag. Kostbaar onderwijs, heel troostvol ook. Onderwijs, en dat vanavond ook naar ons toe komt. Onderwijs ook dat hoop geeft, hè? Hoop. Hoop, ja, dat is wat Johannes nodig hebben. En is dat ook niet wat wij hen nodig hebben? Hoop in een bange wereld. Nou, hoop, dat is het doel van het onderwijs dat Johannes dan krijgt. En dan geeft de Heer hem op zeker moment een blik in de hemel. Openbaring 4. Daar lees je dat, vers 1 tot en met 3. De Heer die opent als het ware een deur, een venster in de hemel. En hij zegt: Johannes, kijk er eens in. En dan kijkt Johannes. Oh, wat hij dan ziet. Oogverblindend. Ik zag een witte troon. En op die troon de Heilige, de Almachtige, de Heilige der Heiligen. God zelf, in heerlijkheid, in glorie, aanbiddelijke heerlijkheid. En dan bij de troon, ziet Johannes ook, hè, op de treden daarvan, vier heel bijzondere, ja, wezens. Het lijkt op dieren. Het eerste lijkt op een leeuw. Tweede op een kalf. Derde heeft de aanblik van een mens. En het vierde lijkt op een arend. Het zijn troongeesten. Troongeesten altijd gereed om God te dienen en ook om hem te aanbidden. Dat is ook wat ze doen, hè. Ze roepen het uit. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Die is en die was en die komen zal. Die regeert tot in alle eeuwigheid. Johannes ziet meer. Hij ziet ook een boek. In de rechterhand van God. En niet een boek zoals wij een boek hebben, met bladzijden die je kunt omslaan en waar je dan kunt lezen. Nee, zo'n boek in die tijd is een boekrol. Gemaakt van papieren vellen, zorgvuldig aan elkaar genaaid, een heel lang stuk, misschien wel meters. En die kun je dan oprollen met twee stokken en dan heb je zo een boekrol. En als je dan ja, wat gaat rollen, dan kun je lezen, dan rol je weer wat verder en dan heb je een nieuw stuk. En zo kun je heel die rol doornemen, stukje voor stukje. En in zo'n boekrol ziet Johannes. Maar nou is er iets ergs. Want nou heeft God die boekrol in zijn hand, zo beschrijft Johannes dat. Maar nou is er niemand die die boekrol kan openen. De apostel wil er heel graag in lezen, maar die boekrol is ja, gesloten. Die boekrol zit dicht. Met sloten. Zeven. Ja, zegels. Zeven zegels. En niemand is bij macht en niemand is ook bevoegd om die boekrol te openen. Er zitten zeven zegels om. Zegels, ja, van die, ik denk ook wel van die lakzegels. Heb je misschien wel eens gezien, een notaris. Soms heb je misschien ook wel eens gekregen een verzegelde brief. Ik weet nog wel, toen wij examen deden. Oh, dat is al heel lang geleden hoor. Maar toen deden we examen en dan zat je in het lokaal en allemaal aan een tafeltje. En dan de docenten, die had dan een envelop met al die examens erin. En daar zat zo'n zegel op. Niemand mocht die brief openen dan alleen de docent. Die was ertoe bevoegd. Nou, zo hier deze rol. Niet één zegel, maar zeven. Maar wie is toch bevoegd om die rol te openen? Niemand. Ah jawel, toch wel één. Johannes ziet het. Eén is bevoegd om die grote boekrol, die zegels te verbreken. En wel het lam, de Heer Jezus. Hij mag het. Hij mag het boek ter hand nemen. Dat is ook wat hij doet. En hij mag het boek ook openen. Dat is wat Johannes ziet. Wat betekent dat? Die boekrol, ja, die beschrijft de geschiedenis van de wereld. Al wat gaat gebeuren. Ze staat, zo zou je kunnen zeggen, vol met de raad van God. Met al wat God heeft besloten. Alle gebeurtenissen op grote schaal. Wereldwijd, internationaal, in alle landen, op alle continenten. De eeuwen door, maar ook op kleine schaal. In het leven van elk mens. Macroniveau zouden wij zeggen en op microniveau. Alle gebeurtenissen die gaan plaatsvinden in de tijd vanaf het moment waarop de Heer Jezus, ja, als het lam in de hemel is gekomen en dat boek mag ontvangen, tot aan de dag van zijn wederkomst. Alles staat in dat boek opgetekend. En nou is het de Heer Jezus die die boekrol in zijn hand krijgt en mag openen, die zegels verbreken. Met andere woorden, dat is wat Johannes bedoelt te zeggen, de Heere tegen Johannes. Het is de Heer Jezus zelf die de geschiedenis mag gaan leiden. Die geschiedenis kan zich ontwikkelen omdat de Heer Jezus zijn, als lam, zijn leven heeft gegeven. Daarom is het zo dat wij er mogen zijn. Hij is het lam van God, maar hij krijgt ook van God de macht. Hè. Mij is gegeven alle macht ook om de geschiedenis te leiden. Hij regeert. Hij alleen. Hij bestuurt de geschiedenis. En hij doet dat zo, zoals God het van de eeuwigheid heeft voorzien en in zijn wijsheid heeft besloten. De Heer Jezus leidt de wereld. Hij is koning der koningen. En vanaf het moment van zijn hemelvaart tot op het moment van zijn wederkomst is hij koning. Wat gaat er in die tijd gebeuren? Wat zal die tijd van zijn hemelvaart tot aan zijn wederkomst nou gaan stempelen? Al die gebeurtenissen die plaatsvinden in het leven van mensen, ja, die worden gestempeld door wat? Nou, daarover gaat het in hoofdstuk 6, hè, die eerste 8 versen. Eerste 8 versen. Die lange periode met al die gebeurtenissen op grote schaal, op kleine schaal, die wordt gestempeld. Ja, Johannes gaat het zien. Wat dan? Wel, die gaat worden gestempeld door paarden. Vier paarden komen tevoorschijn telkens als de Heer Jezus zo'n zegel verbreekt. Die paarden die worden dan tevoorschijn geroepen door die vier dieren die bij de troon van God zijn. Kom, roept zo'n dier. En als dan kom, als dat dan klinkt, dan komt er zo'n paard tevoorschijn. Zie, roept dat dier. En dan mag Johannes zien. En dan ziet hij die paarden komen. Eerst een wit paard. En dan een rood paard. En dan een zwart. En dan een vaal. Een lijkbleek paard. Vier paarden. En ze maken alle vier op de apostel diepe indruk. Eerst ziet Johannes een wit paard. Het verschijnt op het wereldtoneel. Een sierlijk paard. Witte vacht. Witte manen. En het ziet er sterk uit. Fier ook. Statig. Het wekt ontzag. Het maakt indruk. Het paard is opvallend wit. Wit. Wit is de kleur van de heiligheid. En wit mag je ook vertalen met glinsterend en blinkend. Nou, dat paard dat blinkt van heiligheid. Soms als het sneeuwt en je komt naar buiten en je ziet dan de zon op die sneeuw, dan zie je echt het gewoon glinsteren, nietwaar? Nou, zo wit is dat paard. Dat glinstert van heiligheid, van heerlijkheid. En ook de ruiter op dat paard, wit. En hij heeft een boog in zijn hand. En keer op keer, dan neemt die ruiter een pijl uit zijn koker achter op zijn rug. En dan legt hij die op die boog en dan spant hij. En dan laat hij los en dan tjoe, dan schiet zo'n pijl weg. En elke keer als hij zo'n pijl wegschiet, is het raak. Hij richt het op zijn tegenstanders. En schiet niet zo in het wilde weg, nee, maar heel gericht. Op zijn tegenstanders en elke keer raak. Recht in het hart. En zo overwint die witte ruiter de ene naar de andere. Overwinnende gaat hij rond. Zo schrijft Johannes. De ene vijand neemt hij voor zich in na de andere. Hij is een echte triomfator. En vandaar ook dat hij op zijn hoofd een kroon draagt. Een witte kroon. Wie is die ruiter? Wat denk jij? Voel je wel een beetje aan, denk ik, hè? De Heer Jezus, ja, precies zo is het. De Heer Jezus, jongens. Dat is de witte ruiter op het witte paard. En hij neemt de harten in van tegenstanders, ja. Van mensen die eigenlijk heel weinig van hem moeten hebben, om niet te zeggen niets, want zo is het. Maar hij wint ze in, en dat door het woord, door zijn evangelie. En schiet die pijlen af. Hij dompelt ze eerst in de liefde, hoor. Dat is wat de Heer Jezus doet. En dan gaan pats. En dan zo in het hart. Ook van kinderen, hè. En van jonge mensen. En hoor, wat gelukkig als zo'n pijl je hart treft. Dan ga je door de knieën. En dan verlies je. Ik wil altijd winnen. Jullie ook denken, ja jongens, winnen. Maar als je verliest van deze witte ruiter, zalig ben je. Heerlijk verlies, echt. Dan wordt hij je koning. En je kunt geen betere koning je wensen dan deze witte ruiter, de Heer Jezus Christus. Hij gaat overwinnend, Johannes ziet het, rond. En dan nog een paard. Niet wit, maar rood. Vuurrood. Rood. Rode vacht. Rode manen. Rood, de kleur van vuur. Nou, dat is ook een heel vurig paard. Een paard met een fel karakter. En de ruiter op dat paard, dat rode paard, dat heeft macht, volmacht gekregen van God. Ja, om de vrede onder de mensen weg te nemen. En zodat er op de aarde oorlogen ontstaan. En dat is ook waarom die ruiter dat zwaard bij zich draagt. Dat schrijft Johannes ook, dat ziet hij. Die ruiter stoot mensen op. Die port ze aan. Die zet ze aan tot geweld. Als er vrede op aarde is, rust en orde, ja, het duurt nooit lang. En dan komt die rode ruiter op dat rode paard tevoorschijn. En overal waar hij komt, laaien conflicten op. Brandhaarden. En ook oorlogen. Het is, hè, dat is wat de Heere tegen Johannes wil zeggen. Ja, dat is wat je nou de eeuwen door zult gaan zien, Johannes. Allerlei ontwikkelingen. Maar mede ook gestempeld door dat rode paard. Door geweld. Door oorlog. Nou, is dat niet waar we ook vandaag de dag mee worden geconfronteerd op aangrijpende manier? Oorlog, dreiging van oorlog. Hè, in Oekraïne, op het Europese continent. Het is het rode paard dat ten strijde trekt. En wat brengt het veel ellende teweeg. Iemand zei, als je nu nog je ogen droog kunt houden bij al wat gebeurt en bij al wat je ziet, dan moet je toch wel een hart van steen hebben. En ik dacht, ja, zo is het. Hè? Die mensen weten zich geen raad. Bij alle explosies die plaatsvinden. Als je de beelden ziet. Ik vind het soms ook huiveringwekkend. Oh, wat een ontzaglijk lijden. En waar dat nu plaatsvindt, Oekraïne. Ik las dat ook in de omliggende landen, de Baltische Staten en Belarus. Daar is de vorige eeuw ontzaglijk veel bloed vergoten. Er is onlangs een boek verschenen. En dat beschrijft zeg maar de periode ook toen Stalin aan de macht kwam. De jaren 30 van de vorige eeuw. En ook in de periode na de tot aan de Tweede Wereldoorlog. Ook daarna. Daar zijn werkelijk miljoenen. Dat is niet in te denken toch. Hè? Miljoenen mensen. Om het leven gekomen. Dat boek dat kreeg als titel, misschien heb je het ook gezien, Bloedlanden, Bloedlanden. De bodem van die regio's, doordrenkt met bloed. Na de Tweede Wereldoorlog was er een roep om vrede, en terecht natuurlijk, hè, wij mogen verlangen, want vrede is zo'n groot goed, nietwaar. Wat een geschenk, hè, dat wij hier in rust samen kunnen komen. Dat heeft vanmorgen de Heer voor gedaan. Ho, Heer, dat hier geen bommen vallen. Van de weken keer zo wakker geworden misschien, of dat je, nou misschien wel toen de klokken luiden. Dat je van ja, wat een zegen, hè. Dat wij zo hier in vrede mogen samenkomen. Ik las na de Tweede Wereldoorlog, roep om vrede, zijn er meer dan 100 oorlogen gevoerd. Hè? In Afrika, in Azië, Latijns-Amerika. Vele duizenden mensen om het leven geroepen. Om het leven gekomen. Hè? En elke keer dan klinkt de roep om vrede. Maar dat rode paard, dat draaft maar door. Dat gaat dan nooit terug naar de manege. Nooit terug, dat stopt nooit. Dat gaat maar door. Nou, tweede zegel. De derde, nog een paard, het zwarte. Kleur van de macht en van kracht. En een paard dat ook werkelijk nergens voor terugdeinst. Het ontziet niets en niemand. En zie de ruiter op dat paard en zie ook wat die ruiter in zijn hand heeft. Hè? Een weegschaal. Ja, zo'n weegschaal, ken je dat? Zo'n beetje zo'n ouderwetse weegschaal. Hè? Vroeger had je die in kruidenierswinkels. Ja, kruidenierswinkels, dat zegt jullie natuurlijk ook niks meer, jonge mensen. Hè? Of wel? Zo'n oude weegschaal met twee schalen. En dan, ja, dan heb je gewichten, een pond of een kilo. En dat zet je dan in die ene schaal en dan kon je... Vroeger, hè, dan had je meel of suiker en dan nam je scheppen suiker en dan schepte je dat in die andere schaal. En als dan die schalen gelijk waren, dan had je ongeveer nou ja, een pond of een kilo wat dat gewicht in die andere schaal aangaf. Hè. Nu, dat is wat die ruiter in zijn hand heeft. En terwijl hij dan de paard de sporen geeft om de wereld in te gaan, roept er een stem vanuit de troon van God. Een maatje tarwe voor een penning en 3 maatjes gerst voor een penning. En beschadigt de olie en de wijn niet. Wat betekent dat? Die stem die dat zegt. Maatje tarwe voor een penning. 3 maatjes gerst voor een penning. Nou, een maatje tarwe is eigenlijk een dagelijkse hoeveelheid tarwe wat je nodig hebt om voor je dagelijkse levensbehoefte. 1 maatje. En voor een penning. Een penning is een dagloon. Dus je werkt en dan krijg je geld en dan kun je 1 maatje voor kopen. Precies genoeg. Ja, als je althans alleen bent. Maar als je gezin hebt, dan heb je wel tekort. Dan verdien je eigenlijk te weinig. Dat geldt ook voor die 3 maatjes. Dat paard, die zwarte ruiter, dat ziet eigenlijk op. Maar niet eigenlijk, dat ziet op armoede. Tekort. Schaarste. En dat is wat dat zwarte paard, die zwarte ruiter op dat zwarte paard teweeg brengt. En ja, is dat ook niet, ja, dat zag Johannes, dat was in de tijd van Johannes zo. En de Heer Jezus zegt eigenlijk tegen Johannes, kijk, dat is wat dat zwarte paard gaat doen, Johannes, in jouw tijd, hè. Schaarste, tekort, maar de eeuwen door, hè. Al die eeuwen die zullen volgen. Johannes wist natuurlijk niet hoeveel, hè, maar dat, de lange tijd, wij weten nu 20 eeuwen. En dan zegt de Heer eigenlijk, hè, die tijd met al die gebeurtenissen, dit zal echt een stempel drukken op wat gebeurt. Schaarste. In de tijd van Johannes, en ja, is dat ook in onze tijd niet zo? Ik was afgelopen week in de Hoorn van Afrika. Je volgt het nieuws toch wel een beetje, hoop ik, hè? Of leef je eigenlijk dat je denkt van, nou ja, ik leef mijn eigen leven en wat er in de wereld omheen. Dat moet je volgen, hè? Toch? Ook op school, krant lezen, nieuws bijhouden. In de Hoorn van Afrika. Na 40 jaar dreigt daar de meest erge hongersnood weer uit te breken. 13 miljoen mensen, 13 miljoen. Die weten niet hoe ze dagelijks aan voldoende voedsel kunnen komen. Nou, pas op de catechisatie over gehad, hè, jongens. Hoe rijk wij zijn. Ik vroeg aan de jongelui, hoeveel soorten brood denk je dat er in de supermarkt te krijgen is? Hoeveel soorten brood? Dat is natuurlijk mooi, hè, dat we dat mogen hebben. Hè? Zo bedoel ik dat niet. Maar hoeveel soorten brood zijn er, denk je, op de schappen? Nou, ik denk, hè, misschien wel 50 soorten brood, toch? 50. Ga maar na. 50 soorten brood. Wat een overvloed bij ons. Maar elders in de wereld, miljoenen mensen. Die zeggen, ja, hoe moet ik dat doen vandaag? Er is voldoende op de wereld. En toch tegelijkertijd zoveel schaarste, niet waar. Er is genoeg voor iedereen. Maar het punt is, het wordt niet goed verdeeld. Door allerlei oorzaken kun je van alles van vinden. Daar gaat het me vanavond helemaal niet om. Het gaat erom, er is zoveel schaarste. Nood. Ik las, de 10 rijkste mensen van deze aarde hebben evenveel als de 3 miljard armste. Dat is toch niet normaal? Is dat normaal? Dat is wat wij ervan maken. Schaarste. Nou, daar lijden velen aan. Als je de sloppenwijken van de wereldsteden zou bezoeken. Rio de Janeiro in Brazilië. New Delhi in India. Manila op de Filipijnen. Dan zou je echt diep onder de indruk komen. Daar ben ik van overtuigd. Van de kinderen die daar leven. In slapen, in rioolstelsels. Vermaak vinden het snuiven van lijm. Werk in de tapijtindustrie. In de prostitutie. Zwarte paard. En dat draaft maar rond. Al is het wel waar dat zijn macht beperkt is. Hè? Want de Heer zegt ook, beschadig de wijn en de olie niet. Dat wil zeggen, neem niet alle voedsel en drank voorraden weg. Dat niet, laat een deel over. Met andere woorden, God beteugelt dit paard. Hè? Dat ook. En er is er nog een paard, een vaal paard. Het komt tevoorschijn, hè, als de Heere dat 4e zegel van de boekrol verbreekt. En oh, wat ziet dat er lelijk uit, zeg. Vaal, lijkbleek. En degene die het bereidt is zo mogelijk nog lelijker. Alleen al zijn naam. De dood. Hoe, De dood jaagt dat fale paard door de wereld heen en achter hem grote troepen machten van de hel. En samen, de ruiter op dat fale paard en daarachter die helse legers, zaaien overal waar ze komen, dood en verderf. Hè? Met geweld, criminaliteit, honger, ziekte, wilde beesten. Wat brengt dat fale paard, de fale ruiter op dat fale paard ook veel teweeg? De dood ontziet niemand. Dat was in de tijd van Johannes zo. En de Heer Jezus zegt tegen Johannes, dat zal zo blijven, Johannes. En ook vandaag. Vele. Soms kun je dat niet goed bevatten eigenlijk, hè? Toch? Als je bedenkt vandaag, op deze dag, hoeveel mensen overlijden er? Daar wordt onderzoek naar gedaan. En dat is, maar toch, schattingen. 160.000 mensen. Op één dag. 160.000. En van die 160.000, 18.000 kinderen. Dat betekent als je dat omrekent, elke minuut 10. Elke minuut 10. 10 kinderen die het leven laten. Dus het falen paard. Oh, ontzagwekkend. Maar ook van dit paard geldt, zijn macht is beperkt. Ja, dat is wat de Heere zegt. Een vierde deel, niet meer, maar niet te min, overstelpend leed. En zo ziet Johannes die paarden rondgaan. En wat moet dat toch wel niet in zijn hart ook teweeg brengen? Kijk, en nou zegt de Heer als het ware tegen hem, en dat is de boodschap van die vier paarden. De Heer zegt nou aan dit Johannes, dit is nu wat gaat gebeuren, hè? In de tijd van mijn hemelvaart af tot aan de tijd waarop ik terugkom. Zo zal het eraan toegaan, dit. Er zullen zijn oorlogen en geruchten van oorlogen. Er zullen epidemieën zijn en geruchten van epidemieën. En zoals ook de Heer Jezus zelf zegt, kort voor zijn heengaan in Matthäus 24. Hè, het ene volk zal tegen het andere opgaan staan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En nog is het einde niet, met andere woorden. En dat is de boodschap die Johannes daar krijgt op Patmos. Hè. Johannes, dit, hè, dit is wat gaat gebeuren, maar Johannes, wees er niet door van slag. Nee. Wees er niet door verschrikt. Natuurlijk, het grijpt je aan. En dat is ook goed. Hè. Leef mee. Wees bewogen met al wat op je afkomt. Maar kijk er niet van op. Wees er niet door ontzet. Heer Jezus zegt als het ware, zie je deze paarden rondgaan en hun ruiters. Tot aan de dag van mijn wederkomst zullen ze rondgaan en zullen ze grote ellende op deze wereld aanrichten. Wees er niet door ontzet. Denk niet, heeft de Heer Jezus de wereld aan onszelf overgegeven. Nee, nee. Ik regeer wel zeker. Maar dit is wat gaat gebeuren. Misschien is het je de afgelopen week ook wel opgevallen. Hoeveel mensen, en misschien heb je dat zelf ook al, ik bedoel, ik kan me heel goed indenken, dat je hebt gezegd van, hoe bestaat het? Hè? Dat is wat veel mensen hebben gezegd, hoe bestaat oorlog? Wie had dat toch gedacht? Hè? In Europa, zo'n bloedige strijd had ik nooit gedacht. Dat is wat veel mensen ook hebben gedacht in de afgelopen periode. Hè? Nou, oorlog in Europa, nou, dat gaat niet meer gebeuren. Dat geloof ik niet dat. Nee, nee. En ook hiervan, wat je daar ook van vindt. Hè, maar dat is ook mede een reden waarom heel veel politici eigenlijk hebben gezegd van, nou, defensie, laat dat maar zitten. Hoor. Daar hoeven we nou geen geld in te stoppen. Hè. We zijn veilig. Veel mensen hebben dat gedaan. We leven nu ja, toch al veilig. We hoeven niet meer te vrede. Vrede, toch, hè? Hoe komt dat? Velen hielden het eigenlijk echt voor onmogelijk dat in Europa, en dat die oorlog ook zal gaan uitbreiden misschien wel. Dat wordt eigenlijk toch wel voor onmogelijk gehouden. Hè? Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Europa, het Westen, is echt op weg naar een tijdperk van vrede. Dat is de gedachte van velen. En ik denk, het heeft te maken met de geest van de verlichting. De geest van het liberale denken. Van het humanisme. Hè, dat gelooft in vooruitgang. Wij zijn progressief. Progressief, dat wil zeggen, op weg met elkaar naar een tijd. Ja, geholpen door de techniek en door de wetenschap. Op weg naar een tijd, joh, van welvaart. En een tijdperk ook, dat is wat progressieve mensen geloven. En ja, dat is een virus dat ook ons vat op ons krijgt. Hè? Een tijdperk waarin mensen kunnen gaan leven en kunnen gaan doen waar ze zelf zin in hebben. Vrede, vrede, geen gevaar. En leef je eigen leven en geniet ervan en pluk de dag. Dat denken, dat zit heel diep in onze samenleving inmiddels. Die geest heeft heel erg de overhand gekregen. Het wordt alleen maar mooier en mooier. Dat is de toekomstdroom van de moderne mens. Het is het vooruitgangsgeloof. Misschien zijn wij daar ook wel een beetje mee behept geraakt, hè? Is dat ook niet wat wij dachten? Ik dacht het. Nou is corona voorbij. Dan kunnen we weer terug naar het oude normaal. Kunnen we tenminste de draad weer gaan oppakken. Kunnen we ons leven weer gaan leiden. Zoals we dat deden voordien. Nee, zegt de Heer. Nee. Dat is niet wat ik heb voorzegd. Dat is niet wat ik heb laten verkondigen. Openbaring verkondigt ons het ene wee na het andere. Het ene paard is nog niet geweest of het andere paard komt weer tevoorschijn. Het rode en dan het zwarte en dan het falen. Zo zal het doorgaan tot de dag van de wederkomst. Is dat de Heer zegt? Kijk er niet van op. Wees niet verschrikt. Dit zal zo toegaan tot de dag waarop ik terugkom. Tegelijk wel moeilijk, vind je dat niet? Zo'n lijden. Zo'n leed. Al die mensen bang, opgejaagd. Hoe kan dat toch? Er zijn ook wel mensen die daarom zeggen dat ze niet in God geloven. Ik stond pas in Driebruggen, even een praatje met iemand. Ik zeg, ging over corona. Ik zeg, wel een voorrecht hè, dat wij mogen weten dat er één is die toch regeert in deze wereld. Nee, zegt hij, dat geloof ik niet. Ach. Nee, zegt hij, ik geloof niet dat God bestaat. Dat kan ik niet geloven. Als God bestaat, dan was er echt niet zoveel ellende op deze wereld. Ja, dat kan in je hart zo zijn, toch? Dat je zegt van, ja, maar... Ho, 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 waar is toch de Heer, hè? Heb je dat nooit? Er zijn ook wel mensen, christenen, die dan zeggen van... Ja, maar daar heeft God niks mee te maken. God is liefde. Ja, dit is niet van God, hè? Ja, dat snap ik ook wel. Maar zo is het ook niet. Dat blijkt heel duidelijk uit dit stukje, hè? Openbaring 6. God heeft er wel mee te maken. Moeilijk voor ons om dat te doorzien hoor. Maar dat is niet waar dat God daar niet over gaat of zo. Hè? Nee, God heeft daar wel mee te maken. Oh, en dan mogen we wel stil worden. Als je dan ziet al wat gebeurt, heren. Is uw hand hier ook in? Ja, de hand van de Heer in zit. Dat blijkt, hè? God geeft die paarden. Dat zegt Johannes duidelijk. God geeft die paarden macht. Volmacht. Ruimte om rond te gaan. Nou, hoe moet je dit dan zien? Hoe zijn dan deze dingen? Dat zijn ingewikkelde vragen. Daar wil ik vanavond iets van proberen ook te zeggen. Enkele dingen. Heel belangrijk is eigenlijk het eerste wat ik wil zeggen. Is dat je goed ziet. Dat blijkt uit het geheel van de schrift ook. Hè? Niet zozeer misschien uit dit stukje meteen. Maar dat wil ik wel vanavond goed zien. We zien wel natuurlijk, God heeft er alles mee te maken. Maar het eerste wat ik daarbij wel wil zeggen is, kijk, God is niet de bron van het kwaad. Dat moeten we wel helder hebben. God is goed. God is niet de bron, de oorzaak van het kwaad. Het kwaad komt niet uit hem. God heeft er ook niet een genoegen in of zo. Integendeel. God keurt het niet goed. Verre van dat. God houdt er mensen die er verantwoordelijk voor zijn. Hè? Voor alle geweld en voor honger, ook voor honger. En voor al wat, alle leed dat gebeurt. God houdt mensen daar ook echt die daar verantwoordelijk voor zijn. Die worden daar ook echt voor verantwoordelijk gehouden. Hè? Dat blijkt ook uit de opening van dat vijfde en zesde zegel. Hè? Daar komt een dag, dan zal God echt ook recht doen. God is niet de bron van het kwaad. Hè? Dan zou God niet goed zijn en dat is God wel. Nee, dat die paden rondgaan, dat is niet uit hem. Dat komt nou door ons. Daar is de Bijbel ook helder in. Hè? Wij hebben gezondigd. En daarom dat kwaad, dat zit in ons hart. Hè? Zoals ook de Grieken zeiden, de mens is de mens een wolf. Nou, Paulus die schrijft in Romeinen 5, hè, de dood heerst in de wereld door de zonde. En letterlijk zegt hij, door één mens, Adam, is de zonde in de wereld ingekomen. En door de zonde, oh wat een vreselijk iets, de zonde. Door de zonde, de dood. En dat is nou waarom die paden rondgaan. Maar wat nou Openbaring 6 helder wil maken. En dat is nou zo troostvol ook vanavond. En dat biedt ook hoop. Die paden kunnen toch maar niet zo hun gang gaan. Die paden hebben geen ongelimiteerde macht. Die worden toch beteugeld. God gaat er uiteindelijk wel om. Over. Hè? En, ik weet wel, als je dat kwaad ziet, wat kan dat diepe indruk op je maken? Hè? Als je dat tot je laat doordringen, dan denk je, oh, hoe kan dit? Maar dan is dit echt de troost uit Openbaring 6. Uiteindelijk zegt God, maar niet verder dan dat vierde deel. En beschadigt de wijn en de olie niet. Ik wil niet dat je de hele wereld verwoest. Je bent misschien wel bang, hè, als je dat hoort. Nucleaire oorlog, kernwapens. God gaat erover. Ja, God gaat erover. Hij heeft de wereld in zijn macht. Hij. Die paden die kunnen maar niet ongelimiteerd hun gang gaan. Nou, laat dat je troost zijn vanavond. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Dat mag je troost en hoop geven. Deze wereld is maar niet aan zichzelf overgelaten. De toekomst van deze wereld hangt maar niet af van progressieve mensen. Die in de vooruitgang geloven. Nee. In handen van hem die de wereld heeft gekocht met zijn bloed. Jezus Christus. Nou, laat dat je troost zijn. Dan mag je moed geven. Het zou toch wel zijn als de wereld in handen was van de NAVO. Of van de Verenigde Naties. Dat die over ons moesten beslissen. Ik geef daar verder geen oordeel over. Want zo moet u dat niet oppakken. Maar het is niet in handen van mensen. God zij dank toch. Hè? Hij regeert. Nou, dat is het eerste. Tweede, kan je toch al zitten natuurlijk met de vraag. Van ja, maar waar komt dan toch dat kwaad vandaan? Het ontstellende kwaad. De zonde die in de wereld is gekomen. Hoe kan dat dan? Waar komt dat vandaan? Als mensen je dat vragen, wat moet je dan toch zeggen? Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Wij weten daar geen antwoord op. Hoe kan het dat God de schepping heeft gemaakt zo goed? En dat nou de zonde in de wereld is gekomen met alle gevolgen van dien, met die paarden die rondgaan. Wij weten daar geen antwoord op. Ja, maar dan kan ik toch ook niet geloven. Nou, als je niet gelooft, en als dat de reden is waarvoor je zegt van nou, dan geloof ik ook niet. Dan krijg je er nog wel een vraag bij. Een vraag waar je dan geen antwoord op hebt. Want dan zie je dat overstelpende kwade. En niemand weet waar dat nou echt vandaan komt. Ja, de zonde, maar waar komt de zonde vandaan? Maar als je dan niet gelooft, dan weet je ook niet, dan is het een vraag ook voor je. Wie zal er dan gaan overwinnen? Het goede of het kwade? En dat is me toch wat, een onzekerheid. Als je ja, niet weet wat uiteindelijk nu gaat winnen. Het goede of het kwade. Wij mogen weten. geen antwoord op die ingewikkelde vraag. Waar komt nou toch de zonde vandaan? Dat weten we niet. Hoe kan het dat God die zo goed is, dat nou in de schepping toelaat? Maar wij mogen wel weten, tot onze troost, dat God erover gaat. En dat Hij uiteindelijk zelf het kwaad op zich heeft genomen in zijn Zoon. En heeft weggedragen. En dat er een nieuwe hemel komt. En een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Nu. En dan nog dit. Het derde. En dat is zo groot, hè. Die drie ruiters die rondgaan, die zaaien dood en verderf. Maar dan die witte ruiter. Die gaat ook rond, dat witte paard. De Heer Jezus Christus. En Hij verschijnt op vele plaatsen in deze wereld. En overal waar Hij verschijnt. En niemand kan dat paard stuiten, hè. Niemand kan dat paard tegenhouden. En overal waar die komt, dat paard, ach. Daar wint die harten van mensen voor zich in. Oh, dat is zo vertroostend. Ook vandaag. En ja, dat mag ons ook wel echt moed geven, hè. Als je dan al die berichten volgt in Oekraïne. Heb je dat ook gelezen? Dat heeft zoveel indruk gemaakt. Dat die mensen daar nou de knieën buigen. En dat dat predikanten zijn. Die zeggen, maar we blijven. We gaan niet weg. We blijven bij de gemeente. En we gaan op de knieën. En we gaan God aanroepen. In alle geweld. Het hoofd, ze heffen het hoofd omhoog. En wat ze doen is het woord verspreiden. En er was een roep om wapens in de Oekraïne. Maar weet je wat ook? Een roep om Bijbels. De Bible Society in Kiev. Die zeggen, we hebben Bijbels tekort. We zijn er doorheen door de voorraad. Zend ons nieuwe Bijbels. Ja, nou dat is het werk van die ruiter. Die laat die Bijbels te midden van alle geweld verspreiden. En die gebruikt het woord, hè, om pijlen af te schieten. Nou, dat is wat God doet, hoor. Dat gaat door zijn werk. Die witte ruiter, die laat zich niet stuiten. Nee. Die gaat door. Ook in Oekraïne. Misschien heb je dat ook wel gezien, die beelden, hè, van mensen die in zo'n metrostation bij elkaar kwamen. En die gingen zingen. Ja, zei die verslaggever, die zingen zichzelf moed in. Ik dacht, ach. Die zingen zichzelf moed in. Ook. Die zingen mensen toe die in die metrostations komen. Zie op de Heren, die evangeliseren. Die schieten pijlen af. En wat God ermee doet, dat weten wij niet. Maar Hij gaat er zijn eigen werk mee. Er moeten nog zondaren tot bekering komen. Die witte ruiter, die gaat door. Werkelijk. Hè? En een stroom van vluchtelingen komt op gang. En ik denk, ja, hoe moet dat toch helemaal al die mensen? Maar daar heeft die witte ruiter ook zijn hand in. Misschien wel zo, hè, dat Oekraïners, die christen zijn, die komen bij andere mensen onderdak die het niet zijn. En daar zijn Oekraïners die geen christen zijn en die komen bij christenen onderdak. Ja, niet bij die mensen omdat ze christen zijn, die komen bij het woord. Zo doet God dat. Kijk, dat haalt niet de krant en dat haalt ook het NOS niet. Nee, natuurlijk niet. Maar dat is wel waar het uiteindelijk om gaat, hè. Die witte ruiter die gaat door. Kijk, wij richten ons op het werk van die andere drie ruiters. Maar God zegt tegen Johannes en ook vanavond tegen u. Kijk even naar die witte ruiter. Die gaat door. Overwinnend. Triomferend. Nee. De witte ruiter. En als je nou van die witte ruiter bent. Dan ben je veilig. En vanavond komt hij ook in waarde. Met het woord. De witte ruiter schiet pijlen af. En hij zegt, o, wend u tot mij. En word behouden. Kom. Kom. De wereld loopt op zijn einde. Dat zie je toch wel. Wend u tot mij. Word behouden. Ah, dominee, is dit ook voor mij? Ik kan gewoon niet geloven. Als ik toch zie wie ik ben. Ja, maar daarom juist. Die witte pijlen, die witte ruiter, die zoekt geen voorstanders. Hè, dat blijkt duidelijk. Die zoekt tegenstanders. Vijanden. Vijanden worden met God verzoend. En een heerlijk ogenblik is het. Als je het van deze ruiter mag verliezen. En heb je nou hem als koning. Dan mag je hoop hebben. Echt. rijke. Toch, in een wereld waarvan je denkt van ja, hoe moet dat toch? Dan mag je hoop hebben, ja. Heb je echt toekomst. Hoef je niet zelf voor te zorgen, maar dat doet hij. Daar staat hij er voor in. Hoop. En weet je, als je nou zicht mag hebben op die witte ruiter, op de Heer Jezus Christus, en dan ontvang je hoop. En wij zeggen dat wel eens, hoop doet leven. En dat is ook waarom Johannes het boek krijgt, de Openbaring. Hoop. Want hoop, dat doet leven. Dat geeft verwachting. En als je nou verwachting hebt en leven, kijk, dan heb je geen vrees. En als je geen vrees hebt, kijk, vrees, dat werpt je altijd terug op jezelf. Dan ben je bang en dan ben je heel erg met jezelf bezig. Als ik het allemaal, ja, hoe moet ik het vege lijf redden en hoe moet het toch met mij? Hè? Dat doet vrees. Vrees werpt je altijd terug op jezelf. Maar hoop niet. Hoop zegt, nou, ik hoef niet meer voor mezelf te zorgen, dat doet de witte ruiter. En dan krijg je oog voor mensen om je heen. Dan ga je voor ze bidden en ook voor ze zorgen. En dan zeg je misschien wel van, nou, wat zou ik kunnen doen voor die mensen in nood? Dichtbij en ver weg. Kijk, dat bewerkt hoop. Hoop op God. Nu, heb hoop. Althans, als je van die witte ruiter bent. Ben je het niet? Val hem te voet. Juist ook als je jong bent, hè? Dan zoekt hij jouw hart. Laat je innemen door hem. Nu gaan we eindigen. Nog één ding. Die witte ruiter, die komt terug, hè, straks op de dag van de wederkomst. Dan komt Christus in volle heerlijkheid terug op de wolken van de hemel. En dat is wat Johannes ook ziet gebeuren. En dat is wat hij mag waarnemen. Openbaring 19, 11e vers. Dan schrijft Johannes, ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En die op dat witte paard zat, was genaamd getrouw en waarachtig. Op de laatste dag verschijnt dat witte paard, die witte ruiter, in vol ornaat. In heerlijkheid. Glinsterend. Blinkend. Christus Jezus. Hij zal terugkomen op de dag der dagen. En dan? Ach, twee dingen. Alle die voor hem de knie niet hebben gebogen. Die zal hij dan voor eeuwig. En onderbrengen. Alle. De machten van het kwaad zal hij dan voor altijd onder zijn hoef vertreden. Maar het andere zal hij ook doen. Alle knie die zich voor hem wel heeft gebogen, die zal hij tot zich nemen. En die mogen ingaan. Ingaan. Ja, in de bruiloftzaal, dat is wat Johannes ook beschrijft in Openbaring 19. Voor eeuwig ingaan en mogen verkeren bij het lam, dat ook de witte ruiter is tegelijkertijd. En dan gaan ze voor eeuwig hem groot maken. Eeuwig zingen. Daar zal geen kanongebulder meer klinken. Alle wapens zullen zwijgen. Maar dat zal een schare zijn. Die hun klederen hebben wit gewassen in het bloed van het lam. En die zullen voor eeuwig hem groot maken. Zingen van zijn goede tierenheid. Zoals we dat ook vinden in Openbaring 5, het 13e vers. Die mogen gaan zingen. Zing je vandaag mee? Stem je in met dat lied? Lam, zij de dankzegging. En de eer. En de heerlijkheid. En de kracht. Tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij samen zingen 89, daarvan het derde vers 3 van 89. Eindigen nu met dankgebed. Heere, dank voor uw woord, waarin u een venster biedt in de toekomende heerlijkheid. En alle die een pijl in het hart kregen, Heere Jezus, hebben toekomst. Dwars door alle noden heen. En wat zijn ze groot. Heere, mogen wij die mensen aan u opdragen, de velen. Oekraïne, Rusland, andere delen van de wereld, opgejaagd zijn, op de vlucht geslagen, in lijden. Kinderen, jonge mensen, ouderen, zo kwetsbaar. We bidden voor hen, ontfermt u zich. Wij bidden u ook voor hen die in tehuizen verblijven, die kampen met beperkingen en niet weg kunnen. Water, energie ontberen, voedsel. O Heere, wij bidden van u, wilt u vrede geven. Vrede onder de volkeren. Door het geloof in u. Heere Jezus, wilt u daarom uw woord op vele plaatsen brengen. Wij bidden u voor soldaten. In tanks of hoe ook. Jonge mannen vaak. Wij bidden u, ontfermt u zich ook over hen, Heere. Zielen op weg naar de eeuwigheid. Wilt u ze bekeren? Heere, wij bidden ook voor mensen die hulp verlenen. Open harten. Wij mogen wel uw naam ook danken in alle ootmoed, bescheidenheid. Ook voor alle hulp die wordt geboden. En wilt u geven ook wijsheid voor hen die verantwoordelijkheden dragen, overheden, landelijk of regionaal. Geef uw Heilige Geest. Zegent u medewerkers in ziekenhuizen, andere instellingen. Heere, we dragen ze aan u op, ook uw gemeente. Mogen ons wel verwonderen, Heere, wat een moed ze mogen ontvangen ook van u. Zo wordt het ook zichtbaar. Licht in de duisternis. Hoop te midden van wanhoop. Leven te midden van de dood. Zegent u en geef standvastigheid en moed. We bidden voor hen. En we bidden ook voor elkaar en voor onszelf. Zegent u anderen ook ons. Heere, zo leggen we elkaar voor u neer. Ook de Joodse gemeenschap, ook in Oekraïne, die nu teruggaat naar uw land, naar Israël. Heere, wij mogen dat ook opmerken, dat u Joodse mensen terugbrengt, zoals u ook hebt beloofd. Ik zal mijn volk weer terugbrengen, zoals een herder zijn kudde. En zo ziet het ook uit, Heere, naar de dag waarop u uw geest krachtig zal uitgieten opnieuw. En de Joden ook u zullen erkennen als heiland en Messias. Zo leggen we elkaar voor u neer. Hoor ons, heb dank voor deze dienst. Vergeef al het zondige. Zegen uw woord uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot gaan we zingen op Psalm 45 en daarvan het derde vers 3 van 45. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.